De kerkenraad maakt u het volgende bekend. Donderdagavond vergadert de kerkenraad. Gelegenheid voor doopaangiften om 8:30. Overig bezoek na 8:30. Volgende week zondag hoopt dominee G.R. Procé voor ons voor te gaan. En de derde collecte is voor het kerstfeest van de kinderen van de zondagsschool. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 118 en daarvan het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere namen, 13e van Psalm 118. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 7, vers 3. Zo moet mijn vijand op de hielen mij volgen, ja geheel vernielen. Hij rooft mijn leven en mijn eer. en werp mijn kroon ter aarde neer. Sta op, o Heer, wil mij behoeden. Uw gramschap straf mijns vijands woeden. Ontwaak voor mij een keer het geweld. Het gericht hebt gij zelf ingesteld. En daarna vindt de schriftlezing plaats. Die kunt u allereerst vinden in Genesis 17, de versen 1 tot en met 27. En daarna Lucas 2, vers 21 tot en met 24. We luisteren naar de wet. Wij zingen het derde van Psalm 7. En daarna Genesis 17, vers 1 tot 27. En Lucas 2, vers 21 tot en met 24.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Als nu Abram 99 jaren oud was, zo verscheen de Heer aan Abram en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u, en ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abram op zijn aangezicht, en God sprak met hem, zeggende: Mij aangaande, zie, mijn verbond is met u, en gij zult tot een vader van menigte der volken worden. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram, maar uw naam zal wezen Abraham, want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, en ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingenschappen geven, het gehele Kanaan, tot eeuwige bezitting, en ik zal hun tot een God zijn. Voort zeide God tot Abraham: Gij nu zult mijn verbond houden, gij en uw zaad na u in hun geslachten. Dit is mijn verbond, dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is, u besneden worden. En gij zult het vlees uw voorhuid besnijden, en dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen mij en tussen u. Een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten, de ingeborenen des huizes en de gekochten met geld van allen vreemden, welke niet is van uw zaad. De ingeborenen van uw huis en de gekochten met uw geld zal zekerlijk besneden worden. En mijn verbond zal zijn in jullie vlees tot een eeuwig verbond. En wat mannelijk is, de vooruit hebbende, wiens voorhuidsvlees niet zal besneden worden, dezelfde ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden. Hij heeft mijn verbond gebroken. Nog zeide God tot Abraham: Gij zult de naam van uw huisvrouw Sarai niet Sarai noemen, maar haar naam zal zijn Sara, want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal. Koningen der volken zullen uit haar worden. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en hij lachte. En hij zeide in zijn hart: Zal een die 100 jaar oud is een kind geboren worden? En zal Sara die 90 jaar oud is baren? En Abraham zeide tot God: Och, dat Ismaël mocht leven voor uw aangezicht. En God zeide: Voorwaar, Sara, uw huisvrouw, zal u een zoon baren. En gij zult zijn naam noemen Isaac. En ik zal mijn verbond met hem oprichten, tot een eeuwig verbond, zijn zaden na hem. En aangaande Ismaël heb ik u verhoord. Zie, ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem gans zeer vermenigvuldigen. 12 vorsten zal hij gewinnen en ik zal hem tot een groot volk stellen. Maar mijn verbond zal ik met Isaac oprichten, die nu Sara op dezelfde gezette tijd in het andere jaar baren zal. En hij eindigde met hem te spreken en God voer op van Abraham. Toen nam Abraham zijn zoon Ismaël en al de ingeborenen van zijn huis en alle gekochten met zijn geld, al wat mannelijk was onder de lieden van het huis van Abraham. En hij besneed het vlees hunner vooruit, even tenzelfde dagen, gelijk als God met hem gesproken had. En Abraham was oud, 99 jaar, als hem het vlees zijn vooruit besneden werd. En Ismaël, zijn zoon, was 13 jaar oud, als hem het vlees zijn voorhuid besneden werd. Even op dezelfde dag werd Abraham besneden en Ismaël zijn zoon. En alle mannen van zijn huis, de ingeborenen des huis en de gekochten met geld van de vreemde af, werden met hem besneden. Gaan we verder bij Lucas 2 vanaf vers 21. En als 8 dagen vervuld waren, dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van den engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen haar reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem den Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is, dat een moeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven, naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven.
We willen stilstaan bij de besnijdenis als adventsteken. En ik noem u dan als samenvatting Genesis 17 vers 24, waar we lezen: en Abraham was oud, 99 jaar, als hij met vlees zijner vooruit besneden werd. We willen in onze voorbeden denken aan de rouwdragende familie Kraaiveld en molenaar van der Spa, van wie een zwager overleden is, en danken dat Ruben Boer weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Aan de morgen van deze aan u gewijde dag, Heren, mogen wij naderen voor uw heilig aangezicht. U bent de levende God en u roept ons om op te komen naar uw huis en te luisteren naar uw stem, naar uw woord, wat u ons toebetrouwd hebt. U roept ons, Heren, om uw woord te verklaren, en daar willen wij u ootmoedig in erkennen. Want daarin blijkt het dat u omgezien hebt naar gevallen Adams kinderen. En u wandelt ons na met uw langmoedigheid en met uw goedheid, dat we iedere dag te eten en te drinken krijgen, en dat we nog betrekkelijk gezond mogen zijn, en in het liefelijke heden der genade in de aangename tijd mogen verkeren, en dat u ons met uw woord nawandelt: mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En wij bidden u om uw Heilige Geest, of uw Heilige Geest ook krachtig zal werken in ons midden, naar uw eigen belofte. Die Geest die hebben we nodig om te bidden, maar u hebt het zelf beloofd, Heere, en ten dien dagen zal de Geest der genade en der gebeden uitgestort worden. En die Geest hebben wij ook nodig om verslagen en verbroken van hart te worden over onze zonden die we tegen u gedaan hebben, waarmee wij u bedroefd hebben, waarmee wij u gekrenkt hebben. En Heere, dat hebt u ook beloofd, want die Geest die zal het maken dat wij zullen wenen, gelijk als een die over een zoon, over zijn enige zoon weent. En Heere, geef dat toch, want u belooft het toch: zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. En daar hebben we ook uw Heilige Geest voor nodig, niet alleen om ontdekt te worden, maar dat ook de troost ontdekt wordt die opgesloten ligt in uw woord, de troost, de vertroosting Israëls, die beloofd is en die gekomen is in het vlees, namelijk uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die zijn bloed gegeven heeft tot vergeving van zonden, opdat wij door die Geest ook behoefte gaan krijgen aan de vergeving van zonden. En vergeef ons dan al onze ongerechtigheden, Heere, die menigvuldig zijn, opdat wij weer in een goede en een reine verhouding met u komen te staan. Maar die Geest hebben wij ook nodig om te geloven, want het is immers die Geest die leert een arme zondaar om toe te eigenen hetgeen wij in Christus hebben, wanneer dat in de belofte toegezegd wordt. En wij bidden u daarom ook om die Geest des geloofs, en dat hoe langer hoe meer om daar ook in geoefend te mogen worden, om hoe langer hoe meer te vertrouwen in U, o Heere, en in Uw woord. Die geest hebben we nodig om te strijden tegen de zonde, omdat we er niet tegen opgewassen zijn. Schenk ons die geest. En dat wij ook van harte mogen strijden tegen de zonde en breken met de zonde. Die geest hebben we nodig om te preken. Die geest hebben we nodig, Heere, om te strijden tegen de duivel en al zijn verleidingen. Die geest hebben we nodig, o Heere, om onderscheid te krijgen in wat is de leugen en wat is de waarheid. Opdat wij kinderen van de waarheid zullen worden. O Heere, die geest hebben we nodig om te volharden in het geloof. Tot het einde toe, om daadwerkelijk een adventsgemeente te zijn. Om uit te zien naar de wederkomst van U, o Heere Jezus Christus. Als die grote dag der dagen aan zal breken. En dat het zal blijken dat Uw woord waar is. En dat we allen dan voor Uw rechterstoel moeten verschijnen. Heere, geef toch ernst in het midden van de gemeente. Omdat wij niet op zullen gaan in de tijdelijke dingen, in de dingen van geld en goed, van onze dagelijkse arbeid en onze dagelijkse studie. En dat wij te moe zijn om misschien wel Uw woord te onderzoeken en te bidden en naar de kerk te gaan en te luisteren naar Uw woord. Dat we zo vol zijn van alles van deze aarde, dat het woord verstikt. En we smeken van U of Gij dat van ons wilt nemen. Want we gaan dikwijls met al onze zorgen naar Uw huis toe in ons hart. Zodat we elke keer afgeleid worden in onze gedachten. En daarom bidden we U, leer ons toch net als Hanna te doen. Die haar hart uitstortte voor Uw aangezicht in Uw huis. Toen ze helemaal zich leeggeschreid had voor Uw aangezicht. En mocht ervaren dat er overname is. Want zo wil Uw huis toch ook een huis der vertroosting zijn. Voor alle bedroefden van hart in ons midden. Allen die het moeilijk hebben met rouw, met ziekte, met psychische zwakheden, met zorgen in het gezin of in het huwelijk. O Heere, geef toch dat we mogen ervaren dat dit een bijzondere plek is. En dat we al onze noden voor U, de Heere, mogen neerleggen. Omdat Gij een almachtig God bent, ja, omdat Gij ook een getrouw vader wil zijn in het bijzonder voor Uw kinderen. Dat Gij Uw vaderlijke goedheid wil betonen, o Heere. En dat we daaruit leven mogen, uit die goede hand Gods. Och Heere, dan mogen we toch heilig onbezorgd zijn. Wanneer we dat in de beoefening krijgen, laat al Uw begeerten met bidden en smeken bekend worden bij God, want Hij zorgt voor U. Heere, dat we onze bekommernissen aan U de Heere mogen voorleggen, omdat Gij, o Heere, er raad mee weet. Maar geef dat onze hoofdbekommernis zal mogen zijn, hoe krijg ik een genade God voor mijn eigen hart en leven, voor mijn kinderen, voor mijn kleinkinderen. Heere, wilt Gij ze toch voor Uw goddelijke rekening nemen? En wilt U daartoe al het werk zegenen in het midden der gemeente? We bidden U voor de rouwdragende familie Kraaienveld, molenaar van der Spa. Heere, U weet dat er een bekende onder ons het tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen. En we dragen ook de weduwe aan U op die ons ook bekend is. Wilt U haar sterken en troosten in dit verlies met de kinderen? En gedenk ook de familie, opdat wij zullen beseffen dat we ook een keer aan de beurt zijn. Zonder daar nu hard over te zijn, Heere. Maar het is een werkelijkheid. Want er staat in Uw woord, het is de mens gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Maar dat we dan ook mogen horen dat andere eenmaal, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te dragen, zal eenmaal ook verschijnen voor degene die Hem lief hebben gehad. O Heere, we smeken het U of Gij dan door dit sterven bij die stervende zaligmaker wil brengen. Want die wordt ons toch gepredikt, dat er in Hem een weg ter ontkoming is en dat er in Hem alleen vergeving is van al onze ongerechtigheden. We danken U dat Ruben ook weer thuis mocht komen, maar U weet dat de zorgen niet weg zijn. En we smeken en bidden van U of Gij daarin genadig wilt tegemoet zien in alle omstandigheden. Heere, wij bidden u voor ons allen. O Heere, ontfermt u zich over ons en hoor ons gebed, niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar alleen om Jezus Christus willen. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 111, vers 2, 3, 5 en 6. En dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere zegen u en uw gaven. In het bijzonder wil ik natuurlijk de derde collecte bij u aanbevelen. Als u het vergeten bent, kunt u het vanmiddag goed maken. Om ook in de kosten te kunnen bestrijden van onze zondagsschool. Dus wij zingen Psalm 111, vers 2, 3, 5 en 6. Dan zingen wij straks na het amen van de prediking het vijfde vers van Psalm 25. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren paan. Hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Wil mij uw naam ter eer, al mijn heuveldaan vergeven. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Het vijfde vers van Psalm 25 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, besnijdenis is echt een adventsteken. Het is nog steeds zo in de huidige Joodse traditie dat de besnijdenis voltrokken wordt. Helaas hebben zij daarmee dat teken niet echt begrepen en verstaan, en wij hopen en bidden dat dat nog gebeuren mag. Maar om te bewijzen dat ook de gelovigen van de oude dag dachten aan de komst van Christus, heb ik zo het een en ander gelezen over de besnijdenis. En dan is het nog steeds zo bij de Joden dat wanneer zij een kindje besnijden, dat zij dan gaan zingen, Psalm 118, vers 13, wat wij samen ook gezongen hebben aan het begin van deze dienst. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. En jongens en meisjes, wanneer er een besnijdenis voltrokken wordt, dan hebben de Joden altijd een lege stoel bij die besnijdenis. En dan leggen ze ook het kindje dat besneden moet worden, het jongetje, op die lege stoel. En die stoel heeft ook een betekenis. Namelijk, dat is een stoel voor Elia. En dan bedoelen ze daarmee Elia zoals die aangekondigd is in Maleachi 4. Dat Elia zou komen vlak voor de komst van de Messias. En dan zie je ook weer dat de besnijdenis dus plaatsvindt in het licht van de komende Messias. Helaas denken de Joden nog steeds dat de Messias nog moet komen. Wij geloven dat hij reeds gekomen is. En ook de Heer Jezus zelf is op de achtste dag besneden. En toen is vervuld wat we samen ook gezongen hebben. Gezegend zij de grote koning. En we willen dat met u overdenken vanuit de geschiedenis uit Genesis 17. En we schrijven boven de prediking Gods adventsbevel aan Abraham om zich te laten besnijden. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst staan we stil bij het tijdstip of de omstandigheden waarin dat plaatsvond. En ten tweede de betekenis daarvan. En ten derde de heenwijzing. En dan willen wij ook vooral de aandacht nog vestigen op de besnijdenis van de Heere Jezus zelf. Dus Gods adventsbevel aan Abraham om zich te laten besnijden. Het tijdstip, de betekenis en de heenwijzing. Het is natuurlijk wel veelbetekenend, gemeente, als er in vers 24 staat: en Abraham nu was oud, 99 jaar, als hem het vlees van zijn vooruit, van het mannelijk geslachtsorgaan, besneden werd. Pijnlijke kwestie voor die oude Abraham. 99 jaar oud. Maar voor hem ligt een donkere tijd. Een verdrietige tijd. Vorige week hebben wij geluisterd naar Genesis 15. En dat was een bijzonder ogenblik in het leven van Abraham toen hij 85 jaar was. En dat de Heere de belofte bevestigde. En dat de Heere het verbond met hem bevestigde door tussen die stukken door te gaan. Maar dan breekt er een hele donkere tijd aan. En dat door eigen schuld en ook door de schuld van zijn vrouw Sarai. Want dat kunnen wij lezen in het laatste vers van Genesis 16. Daar lezen wij in het 16e vers: en Abraham was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël aan Abraham baarde. En misschien zegt u: ja, dominee, wat is daar dan donker en verdrietig aan? Nou, denk alleen al aan de jaren die ertussen zitten. 86 jaar, 99 jaar, 13 jaar lang. 13 jaar lang heeft Abraham geleefd met de gedachte dat Ismaël de erfgenaam zou zijn. Sarai had immers gezegd: Abraham, er komt niets van terecht van de belofte van God. Zou je niet ingaan bij je slavin, bij Hagar, en dan de zoon die geboren wordt, is dan toch ook ten diepste jouw zoon? Die komt dan uit je lijf, uit je lichaam, zoals God dat toch ook gezegd had, dat er een erfgenaam uit je lichaam zou komen, en dan is het toch jouw zoon en het is toch onze slavin, en dan adopteren wij toch de zoon die dan geboren wordt. En ja, en zo kunnen we dan toch ook de conclusie trekken dat toch de belofte van het genadeverbond vervuld wordt op deze manier. En dat heeft Abraham gedaan. En dat lijkt natuurlijk een voor de hand liggende oplossing. En dat lijkt ook wel echt zo te zijn, want dan kun je toch zeggen, het is mijn eigen vlees en bloed. Kijk, dat is hem, Ismaël. En zo hebben ze 13 jaar lang geleefd met de gedachte, nu is de belofte van het genadeverbond vervuld. We hebben een erfgenaam. En dat Abraham daar niet zo makkelijk van af te brengen is, dat blijkt ook wel uit het hoofdstuk dat we gelezen hebben, wanneer dan God alsnog zegt, nee Abraham, maar uit je eigen vrouw zal de erfgenaam voortkomen, uit Sarai. En dat God dat ook nog onderstreept door haar naam te veranderen. Sarai betekent twistziek. En Sara betekent vorstin. Een prinses zal ze zijn. Ze zal een nageslacht hebben. En dan denkt Abraham in zijn hart, ach, zou een 100-jarige nog vader kunnen worden? Zou een 90-jarige vrouw nog een baby kunnen krijgen? Dat denkt hij in zijn hart. En dan zegt hij hardop tegen God, och, dat Ismaël toch voor uw aangezicht leefde. Ach, Heer, het doet toch niet zo moeilijk. Dat kan toch ook. Wat is dat geweest bij Abraham? De apostel Paulus geeft daar een verklaring voor in zijn Galatenbrief. In Galaten 4 vers 20 tot en met 31 kunt u dat lezen. Wat is dat geweest van Abraham en van Sarai? Dat is een terugvallen geweest in het werkverbond, zo zegt Paulus. En niet echt hartelijk steunen op het genadeverbond. Niet voor de volle 100% steunen op het ik zal van God. Maar terugvallen in het werkverbond en eigenlijk een beetje steunen op het ik zal van Abraham en van Sarai. Ik zal u wel een handje helpen. Want ja, er komt toch eigenlijk niets van op deze manier. En zo heeft hij dan ook getracht, Abraham, om God een handje te helpen bij de vervulling van de belofte. Een strik voor allen die de Heere vrezen. Want dat kunnen we gerust nog zeggen, dat Abraham en Sarai echt de Heere vrezen, om toch maar weer terug te vallen in dat eigen werken. Paulus die zegt, je kunt in de geest beginnen. Dat kun je toch wel echt stellen van Abraham. Die was in de geest begonnen. Hij was geroepen uit Ur der Galdeën. En in het vlees eindigen. En dat doet helaas Abraham en Sarai. Weet je, wat gebeurt er dan met een kind van God? Dan gaat hij het vlees mengen met de geest. En dan komt het ware geloofsleven terecht in de duisternis. En dan wordt de Heilige Geest bedroefd. En dan treedt er een verachtering op in de genade. Dan wordt het genadeleven ziek. En dan moeten we er maar op rekenen wanneer dat plaatsvindt, dat er eigenlijk weinig uitlatingen zijn van de Heere en van zijn goedertierenheid te merken. Ja, dan ben je wel een kind van God hoor. Maar dan mis je dat nabije tere leven met de Heere. Misschien is er ook wel één die in ons midden zegt, dominee, zou het bij mij ook zo zijn? Al jaren misschien, dat kan hè. 13 jaar lang. Dan moet je eens nagaan. 13 jaar lang openbaart Abraham hier zich als een verbondsbreker. Uit alles blijkt dat het maar goed is geweest dat Abraham niet tussen die stukken doorging vorige week zondag. En dat alleen God tussen die stukken doorging. Dat eenzijdige van dat verbond der genade. Een verbondsbreker. Dat beleven ze ook. Niet alleen voor het eerst in de weg van de ontdekking, maar ook telkens weer opnieuw dat verbond te breken van mijn kant. Maar weet u wat het wonder is, gemeente, dat God dat genadeverbond met Abraham niet verbreekt. En dat God zelf terugkomt. Want als hij toch niet terug was gekomen in het leven van Abraham, wat was er dan terechtgekomen van de adventsbelofte? En let er dan op hoe hij terugkomt. Als nu Abraham 99 jaar oud was, zo verscheen de Heer aan Abraham en zeide tot Abraham, ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u en ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en God sprak met hem. God komt terug. God openbaart zich. En dan gaat God zich voor het eerst in de Godsopenbaring bekendmaken met de naam El Shaddai. Prachtige naam. Ik ben El, dat betekent God, Shaddai. De Almachtige, zo vertalen onze staten, vertalen ze het hier. En dat is heel wat. Als Abraham dat krijgt te horen, op 99-jarige leeftijd, God spreekt weer. Dat hebben we elke keer nodig. Wat betekenen die woorden eigenlijk, Shaddai? Ja, dat betekent allereerst dat hij een breker is. Een breker van de zonde. Maar dat betekent ook dat hij de algenoegzame is. De heilige. De soevereine. Die overal boven staat. Die echt niet afhankelijk is van hoe wij mensen dan proberen met God samen te werken en God een handje te helpen. Die ook geen rekenschap hoeft af te leggen waarom hij zo lang wacht. Waarom hij die twee mensen stokoud laat worden. Nee, gemeente. Maar dat hij de almachtige schepper is. In de Septuaginta, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament, daar staat, ik ben uw God. Oh, wat een wonder gemeente, dat de Heere geen afstand neemt van Abraham en van Sarai. Ik ben uw God. Hij is er voor Abraham. Het gaat dan in deze openbaring niet zozeer om wat hij kan, maar om wat hij is. Hij is voor Abraham de Almachtige God. Abraham, heb je nou niet genoeg aan mij? Daar gaat het. Ik die niet liegen kan. Dan komt hij met een appel. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En dat moet toch diep doordringen tot Abraham door het werk van de Heilige Geest. Dat de opdracht is. Wandel voor mijn aangezicht. Dat betekent in mijn tegenwoordigheid, Abraham. Heb je dat nou gedaan in die achterliggende 13 jaar? Heb je dat nou ook gedaan toen je die beslissing nam? Heb je dat voor mijn aangezicht gebracht? Zullen we dat onthouden, gemeente? Dat wij alle dingen die we gaan doen, de plannen die we in ons hart gaan maken, dat we die eer voor de Heere neerleggen. En zijt oprecht. Dat betekent, wees niet dubbelhartig, tweeslachtig. Zijt oprecht, dat betekent, wees onberispelijk, wees rein in je geweten. Dat is meer dan een natuurlijke oprechtheid. Je hebt van die mensen, die zijn van nature al oprecht. Die kun je in de wereld ook aantreffen, dat je zegt, dat is nou echt een eerlijke man, daar kun je mee handelen en daar kun je mee wandelen, die zal je nooit voorliegen. Dat is een aangename trek wanneer iemand dat heeft in zijn karakter. Maar het gaat hier vooral om een vrucht van het werk van de Heilige Geest, die de Heere werkt. Zoals de dichter van Psalm 119 dat zo prachtig zegt, welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heeren wet betrachten. Dat zijn degenen die waarheid kennen in het binnenste, in hun hart. Wat denkt u, als Abraham dat hoort, hoe dat bij Abraham dan een uitwerking heeft? Nou, dat staat in onze tekst. Toen viel Abraham op zijn aangezicht. Dat is de uitwerking. En dat betekent, gemeente, dat voor Abraham ontdekkend is geweest. Abraham, heb je wel voor mijn aangezicht gewandeld? Ben je wel oprecht geweest? God houdt hem de spiegel voor. En hij wordt erdoor ontdekt. En schaamte zal op zijn aangezicht gekomen zijn en gevoeld hebben dat hij in die achterliggende jaren dat niet gedaan had. Maar tegelijkertijd is het voor hem ook verootmoedigend, gemeente. Dat kan niet anders. Dat de Heere tot hem zegt, ik ben uw God. Abraham, ik ben de Almachtige. Ik sta erboven. Ik die alle dingen kan. En dan zegt hij ook dat hij dat verbond telkens plaatst tussen hem en tussen God. Dat betekent, gemeente, dat God nou constant dat verbond der genade ziet als ik kijk naar Abraham. En met eerbied gesproken, gemeente, dat houdt God tegen om met Abraham af te rekenen. Dat eeuwige verbond der genade, dat bezegeld is in het bloed van Christus. En dat hij trouw is aan dat verbond. En dat hij dat hij het waar zal maken, dat hij zijn waarheid nimmer meer zal krenken. Maar eeuwig zijn verbond zal gedenken in het leven van Abraham. En dan krijgt Abraham 2 tekenen. Dan concentreren wij ons op het 2e teken. Het eerste teken dat hij krijgt, dat is een naamsverandering. Abraham. Je zult voortaan Abraham heten. Op zich verschilt dat niet zoveel van elkaar in betekenis. Abraham betekent hoogste vader of vader van verhevenen. Abraham betekent vader van vele volken. En juist in die naamsverandering bevestigt God dat Abraham een kind van God is. Ik moest zo denken aan wat we lezen in Openbaringen 2 vers 17. Waar het gaat over dat iemand een naam kent, een nieuwe naam ontvangt. Die niemand anders kent dan degene die hem ontvangen heeft. En dan zeggen onze kanttekeningen zo prachtig, namelijk dat iemand van een kind des torens een kind van God geworden is. Abraham, luister nou eens. Je bent mijn kind. Weet je dat? Ik ben je God, ik ben je vader. En ik zorg nou voor alle dingen. Abraham, wat ben je nou toch bevreesd? Zijt niet ongelovig, Abraham, maar zijt gelovig. Abraham, steun op mijn almacht. Dat zegt eigenlijk de Heere tegen Abraham. En tegen dat Abrahams volk. Ik licht er even wat tussenuit. Ik zal u tot een God zijn. En dan zeggen onze kanttekenaren zo kostelijk. Ik zal uw zaligmaker zijn, Abraham. Door de toekomstige Messias. En dan gaat opnieuw weer de adventsbelofte voor Abraham leven. En Abraham, dan ga ik je nu een opdracht geven. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De betekenis van dat tweede teken wat hij dan ook meekrijgt, namelijk de besnijdenis. Dan gaat de Heere hem een opdracht geven. We kunnen dat lezen in de versen 6 tot en met 9. En in de versen 7 en 8 benadrukt God: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven. Het gehele land Kanaan tot een eeuwige bezitting. Ik zal hun tot een God zijn. Voorts zeide God tot Abraham: gij nu zult mijn verbond houden. Gij en uw zaad na u in hun geslachten. Dan komt God met die andere kant van het verbond. De ene kant, dat is het belovend spreken van God. En de andere kant, dat is de gehoorzaamheid die van de bondeling gevraagd wordt. Niet vanuit het verbond der werken, maar vanuit het verbond der genade. Vanuit die nieuwe gehoorzaamheid, Abraham, geef ik je de opdracht. Geef ik je een adventsbevel. Wat voor een bevel? Abraham, je moet jezelf en al wat mannelijk is in je geslachten, de ingeborenen van je huis en de gekochte met geld en van alle vreemden het welk uw zaad niet is, zul je nu moeten gaan besnijden. Al wat mannelijk is dus, van de knechten, van de vreemdelingen, van de slaven. En elke keer moet dat weer gebeuren op de achtste dag. Waarom de achtste dag, dat weten we niet precies, dat staat niet in de Bijbel. De Joodse traditie beweert dat op de achtste dag Adam is gevallen. Dat het daaraan herinnert, aan de diepe val in Adam. En dat God toen gekomen is met het genadeverbond. Wat is dat voor een teken? Teken van de besnijdenis. Dat is het teken van het verbond. Teken dat de Heere Abraham en zijn zaad gaat afzonderen, apart gaat zetten. En juist bij het voortplantingsorgaan, dat de Heer trouw zal zijn van geslacht op geslacht. En gemeente, zo zitten wij hier ook in de kerk. Dan moet je maar denken aan je vader en je moeder. Dan moet je maar denken aan je opa en je oma. Dan moet je maar denken aan het voorgeslacht, jongens en meisjes. Dat de Heere van kind op kind die naam voortplant. Jongens en meisjes, zullen jullie daaraan denken dat jullie straks, als jullie volwassen zijn, ook geroepen zijn om jullie kinderen dat door te geven. Dat aparte teken dat wij hebben ontvangen, namelijk in de heilige doop. Dat teken van de afzondering. Ik las gisteravond nog eventjes hoe Guido de Bret dat zo prachtig omschrijft in het begin van artikel 34. Ik lees u dat voor. Wij geloven en belijden dat Jezus Christus, die het einde der wet is, door zijn vergoten bloed een einde gemaakt heeft aan alle andere bloedstortingen. Daarom besnijden wij de jongetjes niet meer. Die men zou kunnen of willen doen tot verzoening en voldoening der zonden. En dat hij afgedaan hebbende de besnijdenis, die met bloed geschiedde, en in de plaats daarvan heeft verordend het sacrament des doops, door het welk wij in de kerken Gods ontvangen en van alle andere volken en vreemde religieën afgezonderd worden, om geheelijk hem toegeëigend te zijn, zijn merk en velteken dragende. En het dient ons tot een getuigenis dat hij in eeuwigheid onze God zal zijn, ons zijnde een genadige vader. Dat is nogal wat hier Guido de Bret beleidt. Het is een teken van het verbond. En dan zegt de Heer ook heel duidelijk, een eeuwig verbond, namelijk in Christus. Daarom moet dat meer voor ons zijn dan een uitwendig teken, gemeente. En daarom is het ook een teken van de bekering. Daarin heeft ook de Heere zijn volk telkens onderwezen. Dat uitwendige teken meer moet zijn dan alleen maar een uitwendig teken. Dat Israël een apart volk is. En dat de gemeente van Barendrecht een apart volk is. Omdat we gedoopt zijn. God die heeft in het Oude Testament dat geopenbaard, bijvoorbeeld in Deuteronomium 10 vers 16. Waarin hij de opdracht geeft dat hun harten besneden moeten worden. En in Deuteronomium 30 vers 6 belooft hij dat ook zal doen. Dat hij de harten zal besnijden. Ja, jongens en meisjes, dat moet je je eens even letterlijk voorstellen. Als iemand met een mes naar je toe zou komen en die zou zeggen, nou ga ik een sneetje in je hart geven. Ik denk dat je dan die persoon van je zou afweren of je zou wegrennen, want dat wil je natuurlijk niet. Maar dat doet God. Dat heeft God beloofd aan zijn volk. In de besnijdenis, ook in de heilige doop. Waarom moet dat zo diep? Omdat wij verdorven zijn. Omdat wij een boos en goddeloos hart hebben. Dat moet gedood worden, gemeente. Door het scherpe mes van de heilige wet van God. Zodat wij de pijn gevoelen van onze diepe val in Adam. En dat ons hart daaronder gebroken en verslagen wordt. En gaat treuren over de zonde. En dat door dat werk, door die innerlijke geestelijke besnijdenis, er een breuk komt met de zonde. Is er die al, geliefde gemeente? Is er die al? Toe, geef me eens antwoord. Ik smeek het u, is er die al? Die breuk met de zonde, die breuk met de wereld. Heb je het al vaarwel gezegd, mijn jongen, mijn meisje? Hoe menigmaal ben je niet gewaarschuwd? Juist de heilige doop predikt je dat, dat je vuil bent. Is er een in ons midden die zegt, ja dominee, dat is zo. Dat moest u eens weten, ik zit hier in mijn mooie pak. Maar mijn hart is ene vieze poel van ongerechtigheid. En dat heeft de Heere me laten zien sinds kort. En ik weet niet waar ik het zoeken moet. En ik probeer echt te breken met de zonde, maar het lukt me niet. Het achtervolgt me. Verloren. Verloren, voor eeuwig verloren. Er is zo'n droefheid in mijn hart ontstaan die ik niet kan verklaren. Over wie ik al die jaren geweest ben. Ik kan het niet verklaren, dominee, wat dat is. Maar wat is dat toch voor een droefheid? En ik schaam mij als ik er telkens weer aan herinnerd word. En de wanhoop is me soms nabij. Is er nog een middel om daaraan te ontkomen, aan die straf die ik verdiend heb? Dat is de besnijdenis des harten, geliefde. Dat is de betekenende zaak van de heilige doop ook. En ook van de besnijdenis. Zodat elke keer weer een vader zegt tegen zijn kind, luister goed mijn kind, kan ook uit een onreine zoals ik ben een reine voortkomen. Heb je dat wel eens met je meisje besproken? Met je jongen besproken toen je hem betrapte op het kijken naar een vieze vuile videoclip. En dat je toen met je jongen in gesprek ging en dat je zei, jongen, dat leeft nou ook in het hart van je vader, van je moeder. Dat je niet direct met de mattenklopper komt, maar dat je ernaast gaat zitten. En dat je op je knieën gaat, zullen we dan de Heere smeken of hij die bron van wanbedrijven wilt wegnemen, wilt wegsnijden uit mijn hart. Paulus noemt het letterlijk een uittrekking van het lichaam der zonde. Als hij het heeft over de betekenende zaak van de heilige doop. Colossenzen 2 vers 11. Hij heeft het over een begraven worden in de doop. Zodat je eraan ten onder gaat. Dat eigen ik, dat boze, goddeloze vlees. Abraham, hij gehoorzaamt. Luister goed hoe ik het zeg, de gemeente. Abraham! Niet Abram. Staat in vers 24. En Abraham was oud, 99 jaar, als hem het vlees zijner vooruit besneden werd. Dan gaat het hier over een kind van God. Dat een kind van God ook bij vernieuwing dat gevoelt. De pijn van zijn oude bestaan. De smart over het terugvallen onder het juk der dienstbaarheid. Terugvallen in het werkverbond dat ik de Heilige Geest bedroefd heb. Dat ik zelf weer aan het knoeien ben gegaan. Gemeente. Zalig worden is zo makkelijk. Echt waar. Zalig worden is ten diepste je resteloos overgeven aan het spreken Gods. Zalig worden, dat is je resteloos overgeven aan het ik zal van God. En ophouden met werken, met knoeien en zelf te willen doen en God een beetje een handje te willen helpen, gemeente. Zalig worden, dat is je verwonderen. Dat er een God is die zegt, ik ben God, de almachtige, banden voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Zalig worden, dat is dat je de pijn gaat voelen, dat God gaat ingrepen en dat hij je oude mens gaat doden. Ach, is er hier een in ons midden die zegt, gelukkig dominee, dat hij ingrijpt, dat hij ingegrepen heeft, dat hij die oude mens de doodsteek heeft gegeven en dat hij de heerschappij van de zonde uit mijn hart heeft weggenomen. Maar er moet meer zijn, hè? Dat weet je toch wel.
Want dat roept om verzoening. Want de zonde kan niet ongestraft blijven en vandaar ook onze derde gedachte, gemeente, de heenwijzing. En dat is het derde wat de betekenis is van de besnijdenis. Eerste, dat was de afzondering. Tweede, dat was het teken van de bekering. Het derde, dat is dat de besnijdenis ook het teken is van de verzoening. De besnijdenis, gemeente, dat is een adventsteken. De besnijdenis roept om het bloed. Er druppelt immers bloed. Op de achtste dag, wanneer een vader dan zover was dat hij zijn jongetje overgaf aan de rabbijn die bevoegd was om dat jongetje te besnijden, dan nam de rabbijn altijd een tweesnijdend scherp zwaard, jongens en meisjes. Of zwaard mes bedoel ik. Het was maar een heel klein mesje, maar het was een uniek mesje. Met twee kanten. Scherp. Onze aardappelschilmesjes zijn één kant scherp. Twee kanten. Tweesnijdend scherp mes. Enerzijds die ontdekken de bekering. Anderzijds die verzoening. Dat bloed. Dat bloed dat ging geweldige betekenis krijgen in het Oude Testament. Er loopt ene grote rode draad door het Oude Testament. Dat is de draad van het dierbare bloed. Dat bloed, dat spreekt niet alleen bij de besnijdenis. Dat bloed, dat spreekt ook bij de offerdienst. Dat bloed, dat sprak van Gods wraak. Dat er zonder bloedstorting geen vergeving kan geschieden. Dat bloed, dat riep om het bloed der verzoening, niet alleen maar om de wraak van God, maar ook de verzoening. Dat riep om het bloed dat daadwerkelijk reinigt van alle zonden. Nee, dat kon niet door dat bloed van dat jongetje, dat kon niet door het bloed van een dier. Dat kan alleen maar door het bloed van dat jongetje met eerbied gesproken dat eens komen zal. Dat jongetje dat rein van hart en van wandel zou zijn. In wiens vlees ook gesneden is. Ga maar eens mee, jongens en meisjes, naar dat eenvoudige huisje in Bethlehem. Vlak na de geboorte van de Heer Jezus hebben Jozef en Maria natuurlijk een huisje gezocht en dat hebben ze in Bethlehem gevonden. Ze waren arm, maar ze kenden hun plicht. En na 8 dagen moest ook dat jongetje besneden worden. En dan wordt er gezongen. Hoor eens wat Jozef en Maria zingen. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. O, wat is die psalm dan gepast, gemeente. Want daar ligt die koning, hij is gekomen. Hij is gekomen in zere naam. En hij zal u zegenen. Jazeker. Daar ligt hij. En er werd ook altijd de tekst genoemd uit Ezechiël 16. Ik zeide in uw geboortebloed leef. Ja, leef. En daar zagen ze hem die daar ook in zijn geboortebloed lag. Hij zou het leven zijn van de kerk, geliefde. En inmiddels was de voorloper Elia geboren. en die zou komen. Johannes de Doper om hem aan te kondigen. Nee, die stoel die kon wel weggezet worden. Want de voorloper was inmiddels geboren. De adventsbelofte is vervuld, gemeente. Ja, ook de Heere Jezus moest besneden worden, jongens en meisjes. Waarom eigenlijk? Want hij was toch niet onrein. Maar dat is het hem nou juist. God heeft hem wel die onreinheid toegerekend. God heeft de Heere Jezus behandeld als een verbondsbreker. Abraham, jij hoeft niet tussen die stukken door. Want dat red je toch niet. Dat hebben we vorige week nog gehoord, nietwaar? Dat die twee vrienden gingen dan tussen de stukken door. En als een van beiden zich niet zou houden aan dat verbond, dan zou er precies zo met hem gebeuren moeten als wat met die dieren gebeurde. Dan zou hij ook doorgesneden moeten worden. Oh, gelukkig dat Abraham toch niet tussen die stukken door is gegaan. Maar dan zou hij doormidden gesneden moeten worden. Maar laat die grote Abrahams zoon gesneden worden. En dat hem die verbondsbreuk toegerekend wordt. Dat hij nou gesneden werd op de achtste dag. En dat zijn dierbaar kostelijk hartebloed vloeide tot verzoening van de zonde, gemeente. Nee, hij hoefde niet tot waarachtige bekering te komen. Zijn hart hoefde niet doorgesneden te worden omdat het verdorven is. Nee, maar het werd hem toegerekend. De ongerechtigheden heeft de Heer op hem doen aanlopen. Dat hij de straf wel zou dragen van dat scherpe mes der wet. Dat wraakoefenende instrument van Gods gerechtigheid, gemeente. Dat hem de schuld van Adam is toegerekend. En dat hij de vloek, de verdoemenis, daaraan verbonden daadwerkelijk heeft moeten ondergaan. Om zo door zijn voldoening, door zijn betaling, verzoening aan te brengen. Voor het aangezicht van God. Zodat er een volk op aarde zou kunnen zijn. Tegen wie God kan zeggen, ik ben uw God. De Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Ja, zegt Jozef, en nu mogen we natuurlijk zijn naam bekend gaan maken, hè, Maria. En dat weten we al, want jij hebt dat gehoord van de engel Gabriël en ik ook. En misschien dat de rabbijn die erbij staat luistert en gevraagd heeft, wat is nu zijn naam? Want dat was de gewoonte, dat hebben we gelezen in Lucas 2, dat bij de besnijdenis die naam bekend gemaakt werd. Zijn naam is Jezus. Die zoete, lieve naam. Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat is kerstfeest, gemeente. Dat die naam geopenbaard wordt aan je ziel en toegepast wordt door het werk van de Heilige Geest. Als die adventsbelofte vervuld wordt in je zielenleven, dat je dat doorleefd hebt, die waarheid. Die waarheid van de besnijdenis. Die waarheid van je heilige doop. Dat tweesnijdend scherpe mes. Dat je dat geestelijk bevindelijk ook enigszins hebt doorleefd. En dat weer opnieuw. Misschien wel na 13 jaar. Zoals Abraham dat toen opnieuw moest ondervinden, gemeente. En als je dan leest in het hoofdstuk de wijze waarop Abraham dat ondervindt, dan zie je hoe dat zich mengt. Wat een strijd dat teweeg heeft gebracht bij Abraham. En dat Abraham toch nog tegenstribbelt. En dat Abraham toch nog zegt, ja maar heren, 100 jaar, 90 jaar. Hè, dat denkt hij, zo is hij in zijn gedachten. Dat durft hij natuurlijk niet hardop te zeggen. Nu God weer teruggekomen is en nu God met hem spreekt. En nu God zo nadrukkelijk de vastheid van dat verbond der genade bij Abraham weer aan zijn hart neerlegt. Maar dan die strijd. Is dat niet de strijd van al Gods kinderen, gemeente, die worsteling om te komen tot dat kinderlijke, hartelijke, voor 100% vertrouwen dat Hij de Almachtige is en dat ik het niet hoef te doen, dat ik het niet hoef te hebben, dat ik het niet hoef te zijn, dat ik het niet hoef te kunnen. Om nou je over te mogen geven. Heere, ik geloof. Kom mijn ongelovigheid toch te hulp. Zo roept die vader van de maanzieke knaap. Als de Heer Jezus tegen hem zei, indien gij kunt geloven. Maar daarom moet ik ook verlost worden van de zonde van het ongeloof. En daarom die kostelijke naam. Hoe heet hij dan? Jezus. En er is onder de hemel geen andere naam door de welke wij moeten zalig worden. En dan zegt de Hebreeën schrijver zo kostelijk. En van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En zo treedt hij in de tijd het verbond der genade binnen. Met deze naam, Jezus, als de verbondsmiddelaar. Dat was hij al van eeuwigheid. Maar in de tijd wordt hij zo geopenbaard. Zodat het volk gaat zien. Dat hij er nu zorg voor draagt. Dat dat fundament van dat genadeverbond. Door zijn lijden. En door zijn sterven. Wordt gelegd. Want gemeente, daar begint zijn lijden. Vanaf de heilige ontvangenis af. In de maagd Maria. En zijn geboorte. En het insnijden in zijn vlees. Dat is het dierbare lijden van Christus. Dat dat bloed begint te vloeien. Van die zuivere middelaar. Daarom beleidt Gods kerk ook dat het dierbaar bloed is. Dat betekent zeldzaam bloed. En kostbaar bloed. Omdat het bloed is van een uniek persoon. Die waarachtig en rechtvaardig mens is. Die op aarde niet te vinden is. Nooit zal een reine uit een onreine kunnen voortkomen. Maar hier gebeurt het. Dat grote wonder. Christus, de reine zaligmaker. Zulk een betaamt ons, gemeente. Wanneer wij vastgelopen zijn. Met het heilig recht van God. Dat ik moet belijden. O God. Telkens weer opnieuw. Dan word ik bepaald bij mijn onreinheid. En dat ik naar recht gedood moet worden door dat scherpe mes der wet. Is er nog een middel? Is er nog een weg ter ontkoming? Ja, die is er. Die is er in hem. Wiens naam is Jezus. Ja, zegt een onbekeerde zondaar in ons midden. Hoe kom ik er, dominee? Schep dan eens moed. Uit die godsopenbaring. Als de Heere hier tegen Abraham zegt. Ik ben God. De Almachtige. Misschien luistert er wel een 88-jarige vrouw. Achter de kerktelefoon. Die zegt, kan ik nog bekeerd worden? Ik ben God. De Almachtige. Amen.
Eindigen met gebed. Heren, we mogen uw naam ootmoedig erkennen voor uw goedheid. Dat we vanmorgen ook in uw huis mochten zijn. Och, kom er toch in mee. Met de krachtige bediening uw heilige geestes. Breng ons ook vanmiddag weer in getrouwheid in uw bedehuis, o Heren. En doe niet met onze ongerechtigheden. Maar zie ons aan in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Onze slotzang is het 10e vers van 147. Met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.